Kijk, een deel van de gemeente verlaat het al gelijk weer. Die dacht, mooi weer, volgens mij gaan we naar buiten. Hey, goedemorgen. Ik begrijp dat ik u mag feliciteren, want u heeft een nieuwe voorganger. Nou, heel mooi, heel geweldig. Zo'n anderhalf jaar geleden ben ik met mijn kring naar een klooster gegaan om met elkaar wat na te denken over ons geestelijk leven. We kwamen uit die coronatijd en we merkten dat we allemaal wat ingeleverd hadden wat ons geestelijk leven betreft. En we hadden diekem verlangen om God weer te ontmoeten. En het thema van dat weekend was leven vanuit genade. En een aantal maanden daarvoor hadden we een soort pelgrimstocht gemaakt. Ieder van ons had een rugzak gekregen met 3 van die enorme grote keien erin. Ze zei tegen mij, had je niet kleinere kunnen nemen als je er zo mee loopt? En de gedachte was dat je die keien kon gebruiken gedurende de maanden toegaande naar dat kloostermoment om eigenlijk als het ware een monument neer te leggen op een bepaald moment dat er wat in je leven gebeurde. Dus de eerste keer, vrijdagavond dat we bij elkaar kwamen, deelden we met elkaar wat er zoal gebeurd was de afgelopen maanden. En een van de aanwezigen was Gerda. Het is haar steen die daar ook bovenop ligt. En Gerda vertelde iets over haar afgelopen maanden. En wij kenden Gerda en Michel en die hebben een uitdagend huwelijk. Ken je dat? Die hebben een uitdagend huwelijk, al jarenlang. En op een van de nachten lag Gerda weer in bed en zei, Heer, ik weet echt niet hoe we verder moeten, ik ben moe. En op dat moment was het net of God sprak en die zei, mijn genade is u genoeg. En Gerda zei, ik kreeg rust in mijn hart en een paar weken later gebeurde het wonder. Van de ene op de andere dag veranderde mijn relatie. Onze relatie zo sterk dat op de dag van vandaag is het net een nieuw verliefd stel. En dat was zo mooi. Mijn genade is u genoeg. Wat we toen niet wisten is hoe die tekst door zou werken in het leven van Gerda. Want een half jaar later kreeg ze problemen met haar darmen. En ze was verpleegkundige, ze is verpleegkundige en ze wist al, dit is niet goed. En binnen 4 maanden tijd is ze 3 keer geopereerd. En ze zei, elke dag ervaarde ik de waarde van deze tekst. Mijn genade is u genoeg. En aan het eind van het weekend hebben we een monument gebouwd. En daar hebben we allemaal onze stenen neergelegd. En in die stenen hebben we eigenlijk neer willen leggen dat wat God ons de afgelopen tijd geleerd had. En ik dacht, ik ga vanmorgen met u spreken over die tekst. Uw genade is mij genoeg. En voordat ik dat ga doen, gaan we eerst even kijken naar een paar teksten die gaan over genade. Wat is nou genade? Nou, genade is een goed, gunstig handelen van God dat door de mens wordt ervaren als een geschenk. Genade is een geschenk wat je ontvangt. Onverdiende gunst, zeggen wij vroeger. Genade is God die zijn hand reikt naar hen die in opstand tegen hem verkeren. Genade wordt niet alleen gegeven op het moment dat je zegt, hier ben ik hier. Maar genade is God, is genade en heeft dat altijd in zich. En toen ik erover nadacht, dacht ik gelijkertijd, ik ben een beelddenker. Dat heb je met mensen die dyslectisch zijn. Dus ik ontdekte al heel snel 2 prachtige voorbeelden waarvan ik denk, daar komt genade naar voren. En het eerste is het verhaal van Mephibozet. Ik weet niet of u het weet. Mephibozet was de zoon van Jonathan. En die op een gegeven moment, op het moment dat Saul, Jonathan en 2 van zijn broers overleden in een veldslag tegen de Filistijnen, was Mephibozet maar 5 jaar oud. En zijn voedsel, degene die voor hem zorgde, die was bang, want die denkt dat als al die koning, als Saul gedood was en Jonathan gedood wordt, is de kans heel groot dat de rest van de familie ook gedood wordt. Dus hij vlucht weg en ze laat Mephibozet vallen. En als gevolg daarvan is Mephibozet verlamd aan beide voetbenen. Hij kan niet meer lopen. Zijn naam betekende tot die tijd tegenstander van Baal. Maar vanaf zijn 5e kreeg hij de naam Mephibozet. En dat betekent verspreiden van schaamte. Moet je voorstellen, dat is je naam. Hi, ik ben Mephibozet. Verspreiden van schaamte. En Mephibozet had zich teruggetrokken op het platteland en woonde in een plaats, Lodebar. En Lode betekent niks, niemand. Je zou haast kunnen zeggen, de plaats was zo onbeduidend dat je het niet eens een naam gaf. 5 jaar oud, hij valt en wordt van een prachtige tegenstander van Baal, wordt hij de verspreider van schaamte. 18 jaar later zegt David op een gegeven moment tegen zijn dienaren: leeft er nog iemand van het huis van Saul? Leeft er nog iemand van het huis van Jonathan? Want ik wil hem eer bewijzen. Want Jonathan was een vriend. En is er één iemand die zegt: ja, ergens daar ver weg in Lodebar, daar leeft Mephibosheth. En heeft verlamd aan beide benen. En dan gaat David naar hem toe en die twee ontmoeten elkaar. En dan zegt David tegen hem: ik wil je in ere herstellen. Ik wil je alle landerijen van je vader teruggeven. En ik geef je een vrijkaart waardoor je elke dag mag zitten aan de koning, tafel van de koning. En dan zegt Mephibosheth dit: wie ben ik dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Dat vind ik zo mooi. Wie bent u dat u zich bekommert om een dode hond als ik? En dan zegt, eigenlijk zou je kunnen zeggen, David zegt eigenlijk door zijn handeling: je bent een kostbaar mens, je bent een kostbaar geschenk, die mag zitten aan de tafel van de koning. Toen dacht ik, wat is dat niet een mooi beeld van genade? Want eigenlijk zijn wij allemaal zoals we hier zitten, die vanuit onszelf, vanuit onze positie, dode honden zijn. Dode de zonde, dode honden die door Gods genade hersteld zijn en dagelijks mogen genieten om te eten van de tafel van de koning. Klopt dat? Ik ga naar een tweede voorbeeld en dat heeft te maken met het Nieuwe Testament. Dat is Matthäus 20. En dat is het verhaal van een landman die een wijngaard heeft en die 's morgens vroeg naar de markt gaat en een aantal mannen opzoekt en zegt: willen jullie vandaag bij mij komen werken? En ze besluiten met elkaar dat ze krijgen voor een dagwerk een denari. Een aantal uur later gaat hij opnieuw naar diezelfde markt, haalt weer een aantal mannen van die markt af en zegt: willen jullie werken in mijn wijngaard? En dan zegt hij: ga en de betaling zal rechtvaardig zijn. Dat doet hij om 12 uur, dat doet hij om 3 uur nog een keer. En dan bijna voordat de avond valt, je zou kunnen zeggen een uurtje voordat het eigenlijk donker is, komt hij opnieuw naar de markt en dan ziet hij daar nog een paar mannen staan. En dan zegt hij: waarom staan jullie hier? En dan zeggen ze eigenlijk: ja, niemand wilde ons hebben. En dan zegt hij: ga werken in mijn wijngaard. En als het bijna donker is, komt de dag van de afrekening. En hij begint bij de laatste. De man die net als laatste is gekomen, die misschien net een uur gewerkt heeft. En hij geeft hun een denari. En die mannen van de eerste uur denken: hé, dit is bingo, dit is goed, dit is kassa, dit gaat goed. Als zij een denari krijgen voor 3 kwartier werken, wat zullen wij dan niet krijgen? En als zij uiteindelijk aan de beurt zijn, dan krijgen ze een denari. Ze waren niet echt blij dat ik je dat zeg. Ze gingen dan ook gelijkertijd in discussie met de landman. En dan zegt de landman: ik behandel jullie toch niet onrechtvaardig? Ik heb toch afgesproken dat je een denari zou krijgen. En mag ik niet doen met mijn geld wat ik zou willen? En ik moet je eerlijk zeggen, wij als buitenstaanders, denk ik, zullen eigenlijk zeggen: ja, ja, klopt het wel helemaal. En dat klopt als je denkt in termen van werk en loon. Vanuit die twee dingen. Maar de Heer wist dat elk van die mannen moest die dag doorkomen. Ieder van die mannen had ook inderdaad misschien wel een gezin. En de mannen van het eerste uur werden waarschijnlijk geselecteerd omdat ze sterker waren en krachtiger waren dan de anderen. Maar wie heeft hun krachtig gemaakt? Wie heeft hun sterk gemaakt? Ik weet in ieder geval één ding. De mannen gaan verschillend naar huis. De mannen van het laatste uur gaan naar huis met een denari en een hart vol dankbaarheid. En kijken anders tegen hun Heer aan. De mannen van het eerste uur gaan naar huis met 1 denari... en een hoop verwijt en een hoop boosheid in hun hart. Nou, de vraag van morgen is dit. Wie bent u? Bent u iemand van het eerste uur of bent u iemand van het laatste uur? Wie bent u? Natuurlijk zijn wij iemand van het laatste uur, toch? Ik kom er straks nog even op terug. Het zijn 2 voorbeelden van genade. Ik moest op een gegeven moment aan dit denken. Genade is geen genade meer wanneer God gedwongen is te verdwijnen als verloning voor menselijke verdiensten. Ja? En genade is geen genade meer als God gedwongen is het in te trekken als gevolg van menselijke tekortkomingen. Afgelopen Goede Vrijdag, na afloop van de dienst, kreeg ik een gesprek met een groep tieners. En het ging over de vraag of zij aan het avondmaal mochten. En ze zeiden: ja, maar je moet toch wel een bepaald gevoel daarbij hebben en een bepaalde levensstijl hebben voordat je aan het avondmaal mag. dan begrijp je niet wat het avondmaal is. Een teken van Gods genade. Ze waren nog steeds wandelende. Genade wordt aan iemand toegekend zonder de geringste verwijzingen naar iemands verdiensten. Ja? Genade. En we hebben allemaal, denk ik, die genade heel hard nodig. Klopt dat, gemeente? Klopt dat, gemeente? Ik zal niks zeggen. Maar wanneer we verder gaan in de Bijbel, kom ik in 1 Petrus een heel intrigerende tekst tegen. Dat is deze tekst. Er staat op een gegeven moment dat we mogen groeien in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Groeien in de genade. Dus blijkbaar, je ontvangt genade, je mag er ook in groeien. En toen kwam ik in mijn voorbereiding dit citaat tegen. Denk er even goed over na wat er staat. De meest voor de hand liggende fout die door de meeste volgelingen van Jezus gemaakt is, dat ze hopen in zichzelf te ontdekken wat alleen in Christus kan worden gevonden. Dat is een diepe, hè? Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel er dit mee. Op het moment dat wij tot geloof komen en Jezus gaan volgen, en vanuit wat we leren over hem en over zijn koninkrijk en die dingen gaan toepassen, merken wij dat dingen in ons leven veranderen, of niet? U bent waarschijnlijk niet meer wie u ooit was toen u Jezus leerde kennen. Met als gevolg dat je na verloop van tijd zelfs de neiging hebt, oh, ik ben eigenlijk best wel een beetje tevreden met mij, met mezelf. En ja, die genade hebben we natuurlijk wel heel hard nodig. Maar om eerlijk te zijn, ik heb ontdekt dat als ik heel goed mijn best doe, kan ik zelfs iemand van het eerste uur worden. En natuurlijk, dat doe ik dan wel met Gods hulp. Maar ik heb die genade, ja, ja, ja. Ik merk dat ik hem nodig heb en gelijkertijd ben ik ook minder mee bezig. Nou, wat is nou groei in genade? Groei in genade is dat we steeds meer zicht krijgen op de volle rijkwijde van Gods genade. Daarvanuit kunnen leven zonder proberen op een hele krampachtige manier dat christenleven gestalte te geven. En daarbij merk ik dat God soms moeilijke dingen in ons leven gebruikt. Dingen die ons overkomen waar we niks geen invloed op kunnen hebben. Om ons te bepalen dat we Gods genade elke dag nodig hebben. En daarvan uit te leven. En dat is het bestaan. En dat is eigenlijk de essentie van het Bijbelgedeelte waar ik mee begon. Waar op een gegeven moment Gerda van de Heer dat woord kreeg. Uw genade, mijn genade is u genoeg. En we gaan samen een gedeelte lezen uit de 2 Korinthebrief, hoofdstuk 12. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Ik ga straks wat achtergrondinformatie schenken. Je moet even opletten. Paulus spreekt op een gegeven moment in dit Bijbelgedeelte op een gegeven moment over de derde persoon. Hij zegt niet over zichzelf, maar hij is net alsof hij toeschouwer wordt van dat verhaal. Ik ga met u lezen. Ik word er wel toe gedwongen hoofd van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel er geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer schenkt. Ik ken een volgeling van Jezus, die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. We hebben het hier over Paulus zelf. Hij spreekt over zichzelf. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of buiten, zonder zijn lichaam, ik weet het niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die geen mens kon en mag uitspreken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mezelf betreft zou ik me slechts laten voorstaan op mijn zwakheden. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zal ik geen dwaas zijn, want ik wil de waarheid spreken. Maar ik zie er vanaf, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men ziet en van me hoort, niet op grond van wat de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. En om te verhinderen dat ik mezelf wou verheffen, werd mij een doorn in het vlees geschoren. Een doorn in het vlees gestoken. Ik werd gekweld door een engel des Satans. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat het van mij wegging. En zijn antwoord was: je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist en volle wanneer iemand zwak is. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga, omwille van Christus. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Dit onderdeel staat aan het eind van de tweede Korinthebrief. En Paulus schrijft een brief met een enorm veel verdriet in zijn hart. Want wat is er gebeurd? Hij weet dat het in die gemeente niet goed gaat. De mensen die leiding geven in die gemeente, die zijn ontspoord. Die geven zichzelf een geweldig. Die zeggen, wij zijn geweldig. Wij zijn geweldige leraren. Wij kunnen mensen motiveren. Wij kunnen wijsheid doorgeven. Ja, en die Paulus, ja. Ik moet je zeggen, hij spreekt wel mooie woorden. Maar als je hem ziet, ja, het is een klein, onbenullig mannetje. En om eerlijk te zijn, als je naar zijn bediening kijkt, wij denken nog een paar jaar en dan is hij voorbij. En eigenlijk dwingen ze Paulus bijna om zichzelf te verdedigen. En als Paulus dan schrijft in die laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief, dan schrijft hij en dan zegt hij, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik merk dat mijn leven heel anders is dan van jullie. Ik merk in mijn leven dat er lijden is. Ik merk dat er problemen is en ik ontdek heel duidelijk zelfs dat als het gaat om de vrucht van de bediening, dan gaat hij dwars door het lijden heen. En dan vind je dat hele lijstje van alle dingen die hij meemaakt. Schipbreuk, mensen die hem niet meer aardig vinden, mensen die hem het moeilijk maken. Een enorm lijstje van allerlei dingen die hij dat doet. En dan raakt hij daar gewoon door. En dan op een gegeven moment zegt hij, nou, als ik dan toch moet pochen, als jullie dan toch vinden dat ik mezelf moet gaan verdedigen, ik wil het eigenlijk niet doen. En jullie hebben het erover van die bijzondere ervaringen die jullie hebben. Ik zal je wat vertellen. Er was een man, en heeft hij het over zichzelf, 14 jaar geleden, aan het begin van mijn bediening, dat God mij als ware in de hemel plaatste en mij dingen liet zien die een normaal levend mens niet zal zien. Dat zegt hij. En daar is hij heel duidelijk over. Hij zegt, dat is bijzonder. Maar zegt hij, ik wil dat niet in roemen. Als ik dan toch ergens in moet roemen, dan wil ik roemen dat wat je van mij ziet. En dat heeft te maken met de dingen in mijn leven en de zwakheid die ik heb. En dan spreekt hij over een doorn in het vlees. Dan spreekt hij over iets waarschijnlijk dat hem lichamelijk belemmert in de verkondiging van het evangelie. Het belemmert zich in zijn vreugde van de Heer. En hij schreeuwt het uit. Er staat zelfs in de grondtekst. Hij zegt, het is een engel van de Satan die mij mishandelt. Zo zwaar ervaar ik dat, is een belemmering. En ik heb het uitgeschreeuwd naar de Heer. Heer, haal dat alsjeblieft weg. En als er gesproken wordt over drie keer, dan is het naar mijn idee niet over drie gebeden achter elkaar, maar dan zijn er drie periodes in zijn leven waar hij probeert daarmee af te rekenen en het lukt hem niet. En uiteindelijk spreekt God naar de derde keer. En die zegt, Paulus, dit wat je nu meemaakt is eigenlijk net zo bijzonder en net zo nodig als datgene wat je 14 jaar geleden meemaakte. Dat je in de hemel was en dingen zag die niemand zag. Want in mijn zwakheid, in je zwakheid, komt mijn kracht heel sterk naar voren. En dan wordt er niet gesproken over genade. Mijn genade is u genoeg. Op het moment dat je moet weten dat je bij Jezus hoort. Maar hier wordt genade ingevuld vanuit het goddelijke kracht wat God je wil geven. Opdat hij de eer kreeg. Dus als ik nou terugdenk aan de afgelopen maanden en ik kijk naar Gerda, die drie hele korte operaties had en tot de laatste moment niet wist of ze nog zou leven. En elke dag gedragen werd door de Heer, elk moment heen. Wel haar strijd had, wel haar moeite had s'nachts, maar elke keer door de Heer gestrijken is, dan denk ik, ja, de Heer heeft dat in haar leven uitgewerkt. Mijn genade is u genoeg. Genade is dus onverdiende gunst, maar het is ook goddelijke kracht en hulp. Ik ga naar dit Bijbelgedeelte wat we allemaal kennen. Daar zegt de apostel Paulus, want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Als er geen genade zou zijn, dan zou de Heere God hebben gezegd, afgeschreven. Geen bonuspunten genoeg, komt niet in de hemel. Maar dan zegt hij, maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. Dat is die onverdiende gunst. God heeft hem dat gegeven. En dan gaat hij verder. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daar vind je die bijwoorden. Genade als betekenis van onverdiende gunst. Datgene wat God je schenkt om niet. En gelijkertijd genade als het feit dat God zegt, ik geef je kracht. En Paulus kan zeggen, door genade heb ik heel veel dingen mogen doen. Maar dat is niet mijn eigen eer. Dat is God die door mij heen werkt. Ik moest ook denken aan dit bijbelgedeelte. Maar al moet ik nog een korte tijd lijden. God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe tot in eeuwigheid. En vanmorgen wil ik tegen u zeggen, die op dit moment hier zit en denkt, ja, ik ervaar op dit moment een doorn in het vlees. Ik ervaar op dit moment ergens, lichamelijk of geestelijk of wat dan ook, iets wat mij belemmert in voor mijn gevoel in het volgen van de Heer. En ik heb er heel wat keren voor gebeden. Heer, alsjeblieft wilt u het wegnemen. En misschien zegt de Heer vanmorgen wel tegen jou. Mijn genade is genoeg. Want in jouw zwakheid kan ik mijn kracht laten zien. En daar doorheen werken. En kan ik net als Gerda een getuigenis zijn voor zijn omgeving. Morgen wordt mijn vriend Jacco geopereerd. Jacco heeft een hele zware operatie te ondergaan. En pas tijdens de operatie kunnen ze bepalen of die levend besparend is of niet. En een van de verpleegkundigen had hem een mailtje gestuurd uit het ziekenhuis. En die zei, Jacco, als ik naar jou kijk, dan zie ik iets van God in je. En zei ze, volgens mij bestaan er nog steeds wonderen. Want je bent nog steeds bezig en wij zien God in jou. Mijn genade is u genoeg. Maar er is wel iets belangrijks bij. Wij moeten namelijk die genade ook toe-eigenen. Net zo goed als Melchizedek. Melchizedek had op, of Melchizedek? Mephibozeth. Mephibozeth had ook kunnen zeggen, wie ben ik, een dode hond? En in zijn plaatsje kunnen blijven zitten tot hij oud werd ooit. Hij had de uitnodiging om te gaan zitten aan de tafel van de koning. Maar hij moest dat wel toe-eigenen. En ik kan me zelfs voorstellen dat dat best lastig is. De eerste keer dat hij daar binnengebracht werd in een draagstoel, terwijl hij niet kon lopen, en daar aan tafel zaten alle edelen. Zaten alle sterke mannen. Alle mannen van waar je, en vrouwen waarvan je kunt zeggen, wauw, die wil je wel om je omgeving hebben. En Mephibozeth werd daar binnengebracht. Misschien voelde hij wel dat dat niet waard is. Maar we mogen het wel toe-eigenen. Hier, deze tekst is zo mooi. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegene tijd. Op het moment dat we het nodig hebben, wil hij het geven. We durven onze hand op de troon van God te leggen en zeggen, Heer, wij hebben uw genade heel hard nodig. Ik zit nu in een situatie die ik niet kan handelen. Ik zit nu in een situatie waar ik gewoon heel moe van word. En misschien zit je niet zelf in die situatie, maar misschien zit een van je kinderen in die situatie. Of een van je kleinkinderen in die situatie, dat zou ook kunnen. Toch? Heer, ik leg mijn hand op uw troon en ik vraag uw genade voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Voor mijn buurman. Voor iemand bij mij op het werk die uw genade hard nodig heeft. We moeten die toe-eigenen. Tweede tekst vind ik zo mooi. Omgord je alle jegens elkander met nederigheid. Want God weet de staart te hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. De nederigen zijn degene die capituleren en zeggen, Heer, hier ben ik. En ik weet niet meer hoe ik verder moet. Maar ik weet één ding. Wat ik niet heb, hebt u. Want u vraagt niet van mij omdat ik dat in eigen kracht wil doen. Wilt u er alsjeblieft door mij heen doen? Als apostel Paulus staat op het strand en daar een vertegenwoordigers van de gemeente uit Efeze ontmoet, terwijl hij op weg is naar Jeruzalem, maar uiteindelijk daar vandaan naar Rome te gaan om te sterven, zegt hij dit. Ik draag u op aan de Heer en het woord van zijn genade, aan hem die bij machten is te bouwen. Gods woord is het woord van zijn genade. Mijn ervaring is soms heel anders dan wat er in dit woord staat. Kent u dat? Dit woord zegt, komt altijd tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En soms denk ik, ja, zal best. Maar ik heb nog steeds die onrust. Maar dit is het woord van genade. En dan mogen we zeggen, Heer, wilt u dit woord uitwerken in ons leven? Wat ik hier zo mooi in deze tekst vind, ik draag u op aan de Heer en het woord zijn de genade, aan hem die bemachtigd is te bouwen. Door al die dingen heen die we heen gaan, wil hij bouwen. Om ons uiteindelijk een man en een vrouw te maken die lijkt op Jezus. Is hij degene die al die moeilijke momenten in ons leven brengt? Nee, het leven brengt moeilijke momenten, want we leven in een gebroken wereld. Klopt dat? En we ervaren allemaal van tijd tot tijd die gebrokenheid. Het zijn ons eigen leven, het zijn de leven van hen die ons dierbaar zijn. Toch? Vanmorgen zegt God, mijn genade is u genoeg. En het klinkt bijna goedkoop, moet ik eerlijk zeggen, als je hier zou zitten met een doorn in het vlees. Het klinkt bijna gewoon goedkoop. Maar het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden die de Heer geeft aan een man die aan de lijf ervaren heeft wat een doorn in het vlees is. Zo zelfs dat hij zegt, het is een engel van Satan die mij mishandelt. Zo ervaart hij dat. Ik wil voor u bidden. En ik wil met name bidden voor hen die deze morgen hier zitten en ervaren in hun eigen leven of in hun directe omgeving die doorn in het vlees waar ik over spreek. En ik weet niet wat de Heer tegen u wil zeggen vanmorgen. Dat is aan hem. Laten we eens een moment stil zijn voordat ik bid. Ik wil eens een moment stil zijn, dat u zelf tegen de Heer kan zeggen wat u wil zeggen. Vader, we hebben net stilgestaan bij Pasen. En met de apostel Paulus willen we zeggen dat we u steeds beter willen leren kennen. Maar ook iets ervaren van die opstandingskracht waarmee Jezus uit de dood is opgestekt. We bidden u, Vader, dat u ons en met name hen die op dit moment strijden, het gevoel hebben dat ze aangevallen worden op een of ander gebied van hun leven. Of dat ze kinderen of kleinkinderen of andere dierbaren hebben bij wie ze dat zien. Misschien zelfs ouders die in de laatste periode van hun leven zijn. U weet het. Ik wil u bidden, Vader. Mag die genade waar u over spreekt, mag die ook krachtig doorwerken in de levens van die mensen en van hen die hen dierbaar zijn. Dat u krachtig daar doorheen werkt en dat u de rust en de vrede geeft die alle verstand te boven gaat. En hun hart en hun gedachten wil bewaren en behoeden in Christus Jezus. U zij de lof en de eer tot in eeuwigheid. Amen.